Wij zongen, o schone naam, met uw verborgen schatten, enzovoorts over die naam, die wonderbare naam van Jezus. Het is in die naam dat de discipelen niet alleen predikten, maar ook eventueel zieken genazen. In de Handelingen leest u dat. Waarna hen verboden werd om dat in die naam te doen, zowel het genezen als het prediken. En ze zeiden, maar wij kunnen niet anders, en ze gingen er daarna gewoon mee door. Het was ook in die naam dat niet alleen zieken genezen werden, maar ook, voor zover het wat anders was, boze geesten werden uitgedreven. En ik ben geneigd eerst mezelf te verexcuseren nu voor waar we het dan vanavond over hebben. Maar ja, het is wel een Bijbels onderwerp. Want ja, wij waren vorige keren in Babel, in Tyrus, maar in ieder geval in Egypte en in Jericho. Omdat er plaatsen zijn die of al bestonden en een functie vervulden in een oude wereld, de wereld die toen was. Of het waren plaatsen die daar een uitbeelding van zijn, soms allebei natuurlijk. Maar wij hebben tot in onze dagen ook nog andere dingen, sprak hij oneerbiedig, hopelijk. Andere dingen die uit die oude wereld stammen. En dat is niet algemeen bekend. En in verband met het onderwerp dat wij bespreken, ben ik wel verplicht, vind ik persoonlijk, om het daar een keer over te hebben. Dus dan maar op de drempel van het oude jaar enzovoorts, hebben we dat weer gehad, kunnen we het weer achter ons laten enzovoorts. En ik zeg eerst wat inleidende woorden, dan kom ik er ook wat vlotter doorheen. In de eerste plaats, u hebt waarschijnlijk wel eens horen praten over gevallen engelen. En ook over demonen. En in het algemeen wordt gedacht, voor zover men iets serieus neemt uit de Bijbel dan, wordt gedacht dat de term demon, in de praktijk het gewoon volstrekt hetzelfde is als een gevallen engel. En onder gevallen engel, ja, men weet ook niet goed wat men daaronder verstaat. In gedachten zie ik zo'n figuur dan vallen, weet u wel. Zijn vleugeltjes wat fladderend, maar het lukt niet zo goed meer. En dan lazert zo'n figuur naar beneden. Het is officieel erg algemeen beschaafd Haags. Dan lazert het toch of niet? Nou ja. Dan komt hij naar beneden en dat soort dingen meer. Maar u kent Satan en zijn engelen, dat begrip kennen wij wel. Dat kennen wij in ieder geval uit Openbaring 12. Waar het tamelijk letterlijk zo genoemd wordt. De draak is het en zijn engelen, dus dat kennen wij. En in onze Statenvertaling lezen wij over duivelen in meervoud. En het zullen dus wel die gevallen engelen zijn dan. Alleen het probleem doet zich, dat is officieel dit, hè? Dat leert men zo. Het probleem daarvan vind ik persoonlijk is dan weer dat volgens de Bijbel in de toekomst Satan en zijn engelen uit de hemel zullen geworpen worden. Terwijl we voor die tijd die figuren, de zogeheten duivelen, tegenkomen. En die zijn helemaal niet in de hemelen, die bevinden zich zelfs in mensen. En bij gelegenheid in dieren, maar het was niet hun voorkeur. Heb u dat nog? Wat ik probeer te zeggen, op ongelukkige manier, maar ik weet nooit hoe ik dat doen moet. Maar wat ik probeer te zeggen is dat gevallen engelen zijn hemelse wezens. En voor zover ze gevallen zijn, is het een morele val, zijn ze nou ja, ontrouw aan hun schepper, ontrouw aan God. Datzelfde geldt voor de duivel in persoon. Die is ook in de hemel. Die gaat weliswaar rond als een briesende leeuw enzovoort. Maar het is vanuit een hemelse positie, dat was altijd zo, dat is nog niet veranderd. Heb u dat? En ik weet het, dan is altijd wel iemand die dan zegt, maar er staat toch dat de Heer Jezus zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is een profetische blik. Dat is een visioen van een, iets wat in de toekomst nog zou moeten gebeuren. En waarvan we ook weten wanneer het gebeurt. Dat wil zeggen in samenhang met welke andere gebeurtenissen. Dat is namelijk in samenhang met de opname van de gemeente. Soms denk je, de deur staat toch open, wij erin en hij eruit. Want ik ben daar heel laconiek over. Over dat soort zaken. Zo wordt het nou eenmaal in de Bijbel beschreven. En het idee dat Satan op aarde geworpen wordt, hebben we al eerder bij stilgestaan. Al was het maar de aanleiding van Jesaja 14 en Ezechiël 28. Dat moet nog gebeuren. Hij is een hemelswezen en dat zijn zijn engelen blijkbaar ook. Al zou je het woord kunnen vertalen met zijn boodschappers. Maar dan nog, als ze uit de hemel geworpen worden in de toekomst, dan zijn ze daar dus en zijn ze daar thuis. Maar los daarvan kennen wij een categorie die in de Statenvertaling gewoonlijk wordt aangeduid met duivel en meestal met duivelen, meervoud. Maar dat is dan toch heus een ander woord dan wat gebruikt wordt voor de Satan, die we kennen als de duivel, de diabolos, de devil, de dooreenwerper, diabolos, dooreen, doorwerper, degene die er een rommeltje van gemaakt heeft en de verwarring sticht. Als koning van Babel doet hij zijn titel eer aan. Babel wordt vertaald met verwarring volgens het Hebreeuws. Het is anders te vertalen ook, maar de Bijbel zegt dat het dat betekent. Verwarring, maar de koning van Babel kennen wij via het Grieks als de duivel. En die term betekent ook zoveel als verwarring. Diabolos, alles zit door elkaar. U weet toch wat het is, verwarring? Dat is als het bijna kerst wordt en dat je de kerstverlichting weer uit de kast moet halen. En die zit uiteraard in de knoop. Je hebt het netjes opgerold hoor, maar het zit in de knoop. Behalve bij Annelies zie ik. Maar.
En een krant op een rolletje, hè? En daar netjes om, dan kan je het weer afhalen.
Kijk, we doen straks een workshop. Na kerst dan doen we dat. Maar goed. Maar zoiets, dan zit toch alles in de knoop. En mijn frustratie is altijd die microfoonsnoeren altijd bij de tent uitrollen en weer oprollen enzovoort. En hoe je het ook doet, het zit altijd in de knoop. Ik ken één manier om het goed te krijgen, maar dat krijg ik niet geregeld. Maar ik doe het zelf ook niet. Dat is allemaal aan elkaar prikken met de stekkers aan elkaar en oprollen op een grote haarspel. Weer een snoer, oké, het volgende erop rollen. Maar daarna is het zaakje niet te tillen. Dus ja, dat gaat ook al niet. Dus het wordt toch gewoonlijk losgestort. En dan, loopt het ook het minste schade op. Maar dooreenwerpen. De chaos. Waar gaat het in vredesnaam naartoe? Ja, dat is volstrekt onduidelijk. Dat is waar de duivel voor zorgt. Daarom heeft hij de mensheid voorzien van allerlei religies, kan niet schelen welke, want hij heeft er geen enkel belang bij verder. Kan niet schelen welke, één naar je smaak, naar je eigen idee, enzovoort, zolang het maar de waarheid vertroebelt. Hebben wij een boek, dan geeft hij de moslims ook een boek. Mensen die een ander boek willen, oké, geef ze ook een boek. Krijgen ze het ook op gouden platen. Het wordt een beetje eentonig. En die daarna zoek zijn, uiteraard. Maar dat heb je met gouden platen, die raken vanzelf op zoek. Net als je fiets. Hè. Zulke dingen, het is verwarring, daar gaat het om. Dat is wat hij doet. Maar wij kennen het woord duivel, duivelen, menigmaal in, met name in het Nieuwe Testament, want het is eigenlijk Grieks, diabolos. Wij kennen het vele malen, maar zelden is het de aanduiding van die ene die wij kennen als de duivel, de baarlijke, weet u wel, die duivel, de satanus, de draak, de oude slang, of hoe je maar heet, de verklager der broederen. Want al die andere keren dat je het woord duivel tegenkomt, dat zijn veruit de meeste keren, gaat het door voor de vertaling van het Griekse woord demon. Daimon. Daimonion. Mij maakt het niet uit, je hebt er een paar varianten op, enzovoorts. En dan heb je nog de uitdrukking van de duivel of van een duivel bezeten. Dat zijn nogal wat woorden, maar het is ook altijd maar één. Dat is het werkwoord daarvan. Namelijk daimonizomai. Dat moet ik even oplezen, want dat kan ik niet onthouden. Daimonizomai. Door een duivel bezeten staat er dan. Maar als je die uitdrukking tegenkomt, daar staat het woord demon. Gek genoeg, in onze Bijbels kennen wij het niet, want het is niet vertaald. Kom je niet tegen. Je neemt de concordantie, zal ik maar zeggen, en Tromius, en je zoekt demon op en je kan het niet vinden. Terwijl het in onze Nederlandse taal toch een term is die nog wel eens gebruikt wordt. Demonen in het meervoud enzovoorts. Iets vaags dat dan weer wel. Men weet het niet zo precies, maar als iemand het erover heeft, weet je wel degelijk wat er bedoeld wordt. Of het Bijbels is of niet, dat is weer een andere zaak. Maar dat begrip is dus in onze vertaling enigszins verdonkeremaand. Ik weet niet waarom het gebeurd is. Waarschijnlijk moet ik er niks achter zoeken. Waarschijnlijk heeft men gewoon geen Nederlands woord ervoor geweten. En men heeft de gangbare route dan niet gevolgd. De gangbare route is dan dat men het woord translitereert, zoals bijvoorbeeld het woord engel. Dat is namelijk Grieks en we hebben er geen Nederlands woord voor. En toen hebben we het maar gewoon Nederlands gemaakt. Dat hebben we trouwens ook gedaan met het woord evangelie. Dat is puur Grieks. Maar de vertalers vonden dat er geen goed Nederlands woord voor was. Daar hadden ze groot gelijk in. Want zelfs iets als blijde boodschap dekt het woord niet. Maar daar heb ik het nou niet over. Hè. Dat doen we een andere keer weer. Maar, en dus hebben ze het laten staan. En hetzelfde is gebeurd met een begrip als apostel. Je begrijpt dat het iets met de post te maken heeft. En dus een zendeling. Een gezondene. Maar het is Grieks. Want meende men, als je het vertaalt, dan hebben we toch niet wat het schijnt te betekenen. Want niet iedereen die gezonden is, is een apostel. Binnen Bijbelse context. Heb je dat nog? Dus vandaar. En met het woord demon zouden we het kunnen laten staan. En gek genoeg, dat is elders dus wel gebeurd, want het is een Nederlands woord geworden. Maar langs welke route, dat weet ik niet. Maar in ieder geval niet via de Statenvertaling. Maar het komt vele malen voor. Helaas, zo vaak dat ik niet eens aan begin om dat met u allemaal door te nemen. Ja, dat is dan jammer. Misschien vindt u het jammer, maar dat heb ik zal even 60, 65, 75, 78, 78 keer bij elkaar. Dat zijn niet helemaal 78 teksten, maar toch wel zoiets. Zodat u ziet dat het toch wel een veel voorkomend begrip is in de Bijbel, waar ik ook niet omheen kan, feitelijk. Maar goed. Ik neem u mee naar enige teksten, dat in ieder geval wel. En dat is in de eerste plaats naar, laat ik maar gewoon even voor, ik maak dat niet af, maar ik begin gewoon bij de eerste keer dat we het woord tegenkomen in het Nieuwe Testament. Dat is meteen in Matteüs, hoofdstuk 4. Dat is Matthäus 4, vers 24. We staan in vers 23 en Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië, want Galilea wordt gerekend tot het Romeinse provincie, Syrië. U weet wat toen Quirinius over Syrië het bewind voerde, want het is zo weer kerst, toch? Nou, oké. Zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië en zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde. Ze hadden iets, met de moderne uitdrukkingen, en van den duivel bezeten. Maar het eerste wat u moet leren dus nu is dat dat bestaat niet, van den duivel bezeten. Dat kan je hier nou wel lezen, maar dat staat er niet. De uitdrukking van de duivel bezeten, dat is één woord. Ik kijk het voor de zekerheid, voor de nauwkeurigheid naar. Het is het werkwoord dat ik zojuist noemde. Daimonizomai. Eén woord. Dat werkwoord. En dat is dus, als het al bezeten is, als je het daarmee moet vertalen. Je kan het vertalen bij het met. Of last hebbend van. Want dat zeg je toch tegen de dokter. Ik heb zo'n last van waar je maar last van hebt dan. Schiet me een paar dingen te binnen, maar die kan ik beter niet zeggen. Dus ja. Van daimonizomai. Van een demon. En van een demon bezeten. Zoals je een ziekte hebt, zo kun je een daimon, een demon, hebben. Dat is het dan. En het is niet de duivel, namelijk de Satanas. Al moet ik dan wel weer zeggen, dat, dan loop ik er wel, natuurlijk wel weer wat vooruit, maar ik moet wel zeggen dat zo'n demon, want ik gebruik dan toch maar gewoon de vernederlandse term, dat zo'n demon in de Bijbel zonder enige uitzondering beschouwd wordt als personeel van de duivel. En dat vind je via zo'n vertaling dus wel terug, dat men dat weet of althans begrepen heeft, maar de vertaling zelf is niet correct. Het is van een demon en bezeten, oké. Daar hebben wij het idee vandaan, bezet enzovoort. Maar daarvan moet ik u zeggen dat zo'n soort uitdrukking natuurlijk wel bekend was in de dagen van de Statenvertaling, een jaartje 400 geleden. Nou ja, 350, zoiets. Want bezetenheid, dat is een klassieke, een bekende term. Vandaar deze formulering dan zo. Maar het woord zelf als zodanig staat er niet. Maar ja, als ik met u alle, hoeveel was het, 78 teksten zou doornemen, dan komen wij vanzelf tegen, maar we komen het zo ook wel tegen, we komen vanzelf tegen wat dit betekent. Dat betekent namelijk dat zo'n demon beschouwd wordt als iemand die zelfs praten kan en die het een en ander weet, maar die woont dan toch op een of andere, althans verblijft, voor korter of langere tijd of permanent, die verblijft in een mens die daarmee geacht wordt bezet te zijn. U weet, als er op staat bezet, dan is er iemand in, hè? Dat weet u, hè? Goed, nou ja, dat is het dus. En ook dit is gewoon Nederlands. Wij zeggen dat iemand bezet is. Nou ja, je hoort het niet vaak meer, want omdat men het niet geloven wil, niet accepteren wil. Ik heb trouwens heel kort geleden een uiteenzetting, was het zondag, geloof ik wel, uiteenzetting gezien en gehoord waarin door een vakman officieel geleerd werd dat neurosen eigenlijk helemaal niet bestaan. Want als ziekte. Want het is nog nooit aangetoond dat er in de hersenen dan iets fout zit. En daarom bestaat het niet, omdat het nooit is aangetoond. Ja, men vindt dat een ziekte alleen een ziekte is als je in het lichaam ergens kunt aanwijzen dat er wat fout zit. Nou ja, en als je dat dus niet kunt, dan wordt zo'n ziekte niet als zodanig herkend en erkend. Met andere woorden, al die ziekten die wij van oudsher kennen, nee, ook tamelijk, laten we zeggen, psychisch, dan wel geestelijk terrein, want die woorden, daar gaat het me nou niet om, die hebben ze gewoon afgeschaft. We hebben alleen nog verwarde mensen. Maar dat daar een kwaal achter zou steken, op een of andere wijze, een afwijking, nee, dat herkent men niet meer. Want een afwijking kan alleen maar zijn een afwijking van de norm, maar wat is dan de norm? Wie denkt er dan wel goed? Wie heeft dan geen last van, dingen die onacceptabel zijn en dat soort zaken meer? Zo doen de nip me gewoon de dingen weg, hè? Dat is de wereld waarin wij leven. Normloosheid, dat is het eigenlijk. Ja, dat zei de man niet, maar daar kwam het in de praktijk op neer. Zie? Ik vind het luguber, hoor, dit. Ja, allemaal. Nou ja. Maar hier markeerde wel degelijk wat. En wat er dus staat ook, dat het gaat om allen die kwalijk gesteld waren, verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde en van een demon bezeten, dat, oké. En vervolgens, en maanzieken en geraakten, wat er maar wezen mag, en hij genas dezelfde. Begrijp je me goed? Dit zijn wonderen die de heer deed, toch? Ja, dat is dan dus inclusief het eventuele uitdrijven van demonen. Dat wordt als wonder beschouwd. Dus. Dat is het rijtje, toch? Hier. Dat u niet denkt van, ja, dat is een ander verhaal. De ziekte en de genezen, dat is een wonder. Maar het uitdrijven van demonen, dat is gewoon een ritueel. Of je zegt gewoon, ga weg. Of iets minder netjes. Nou, die vind ik nog acceptabel, zuster. Dank u. Die moet ik eigenlijk even opschrijven. Ja, dat ik bijvoorbeeld net de uitdrukking ervoor heb. Het was toch handen thuis een Lazarop? Lazarop? Was het toch? Was de Haagse variant weer of zo? Nou ja. Dat is toch het lied van iemand uit Den Haag? Dat lied was dat toch? Handen thuis een Lazarop? Want het is zo weer Pinksteren? Nee? Oh. Niet? Oh. Op een mooie Pinksterdag, dat lied is het. Maar, door. Nou ja, de context, die ga ik niet op in. Dan moet ik ingaan op Galilea en Decapolis. Maar dat heeft met ons onderwerp feitelijk niks van doen. Dit is de eerste keer dat we dat begrip demon tegenkomen. En het heet dan met het werkwoord in de vertaling van de duivel. Maar het is van een demon uiteraard bezeten enzovoort. De tweede keer is in hoofdstuk 7. Dat wil zeggen Matthäus 7. En daar staat in vers 22. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen? Maar heus, er is maar één duivel. En dus, je weet het nu, hè? Hier staat het woord demon. Daimonion. In uw naam hebben wij duivelen uitgeworpen en in uw naam hebben wij vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, en dan staat het niet dat het niet waar was, Misschien hebben ze krachten gedaan, misschien hebben ze duivelen uitgeworpen, misschien hebben ze geprofiteerd. Maar de Heer zal zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat is een ernstige waarschuwing voor allen die menen dat er vandaag geprofiteerd moet worden en dat er vandaag duivelen, demonen uitgeworpen moeten worden in de naam des Heren of andersoortige krachten gedaan moeten worden. Hebben u dat nog? En ook als die dingen gebeuren, zegt het niks. De Heer zegt, dat kan je nou wel roepen, dat je dat in mijn naam gedaan hebt. Maar ik heb er niks mee te maken, ik heb je nooit gekend. Elders in het Oude Testament lees je al over profeten die zeggen, al zo zegt de Heer. En de Heer zegt dan, maar ik heb helemaal niks gezegd. En ik heb u niet gezonden. Enzovoorts. Dat is in werkelijkheid het misbruiken, het ijdel gebruiken van de naam des Heren. En dat is nog heel wat anders dan het gebruik van krachttermen. Heb je dat? Ja, ja. Maar dit zijn de algemene uitdrukkingen. Hier staat dus een zelfstandig naamwoord, duivelen, demonen. En daarna komen wij terecht in Matteüs 8, dat is de derde keer. Dat is in vers 16. Daar lezen wij eerst dat Jezus kwam in het huis van Petrus. En daar zag hij Petrus' vrouws moeder, heet dat? Moet altijd even nadenken, wat staat er precies? Maar ja, de schoonmoeder van Petrus. Te bed liggen hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen lieden. Dat was van het ene moment op het andere weer kerngezond, mag je aannemen. En als het laat geworden was, hebben zij velen, dat wil zeggen het werd laat, omdat zij velen van den duivel bezeten, staat er dan. Maar het is weer het werkwoord, daimonizomai. Hebben zij velen van demonen bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de geesten uit met de woorden, met den woorden. Hij deed dus verder niks. Hij wierp ze uit met de woorden. En hij, wat zei je ook alweer, zuster? Hoepel op, hè? Dat was het, hè?
Duvel op.
Of ga uit. Duvel op, die is natuurlijk ook wel aardig, ja.
Dat zei
ze. Nou ja, we kunnen natuurlijk nog een prijsvraag uitschrijven. Nou ja. Hij wierp de geesten uit met den woorden. De vertalers hebben het woord boze ingevoegd, omdat wij niet zouden denken dat het goede geesten waren. En vervolgens verder eigenas allen die kwalijk gesteld waren. Die uitdrukking waren we ook al tegengekomen. Kwalijk gesteld. Hoe is het met je nou? Ik ben kwalijk gesteld. Veel mooie term, ja. Maar de portée, hoe heet ze? Het belang van dit vers is dat er staat, als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel, van een demon bezeten, tot hem gebracht en weer boze geesten uit. Kijk, als ik het zo lees, u weet dat ik het nu verkeerd lees. Met de verkeerde klemtonen. Want met deze klem, dat is leuk voor degene die dit uit moeten schrijven later. Als ik het met deze klemtonen lees, dan heb je aan de ene kant demonen en aan de andere kant boze geesten. En er waren mensen die waren door demonen bezeten en toen dreef de Heer boze geesten uit. Dat is nou jammer, want ze wilden graag verlost worden van de demonen uiteraard. Dit is onzin. En ik hoop dat we het daar allemaal over eens zijn. Dan kan ik daarna gewoon zeggen dat blijkbaar de demonen in de Bijbel beschreven worden als geesten. En impliciet, en via de vertaling hier expliciet, maar impliciet, boze geesten. Heb u dat nog? Demonen zijn boze geesten. Die is van belang dat we dat begrijpen. Demonen zijn geesten. Dat betekent dat je ze niet kunt zien, niet kunt tasten. En daarom heten ze geesten. Waarbij ik moet zeggen dat het begrip geest heus een verzamelbegrip is. Daar valt feitelijk alles onder wat wij abstract noemen. Alles wat onzienlijk en ontastbaar is, heet geest. En etymologisch is geest zelfs hetzelfde als gas. Dat wil zeggen, je kunt het misschien ruiken, je kunt misschien een idee hebben van, maar het is geestelijk waargenomen dan. Heb je dat nog? Dat is wat geest is. Maar een demon is één geest, dus per definitie ontastbaar enzovoorts. Dit wordt later verder uitgewerkt, en nou lees ik u niet alle teksten meer, want ja, hier in hoofdstuk 8 komen we het nog een paar keer tegen. Daar krijg je vanaf vers 28, krijg je, als je over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergezenen, je bent toch weer in Decapolis, maar doe maar. Zijn hem twee van de duivel bezeten, maar ja, u kent de term langzamerhand, dit is weer het werkwoord. Zijn er twee van een demon, en niet de, maar een. Twee van gedemoniseerd, dat is misschien de beste vertaling. Daimonizoma, gedemoniseerd, dat is goed Nederlands woord voor zover ik weet. Zijn hem twee, gedemoniseerd, ontmoet, komende uit de graven die zeer wreed waren, alzo dat niemand door die weg kon voorbijgaan, enzovoorts. En hier heb je dan die geschiedenis dat ze zeggen tot Jezus. Jezus, gij zoon van God, dat is vers 28. Jezus, gij zoon van God, wat hebben wij met u te doen? Wij zeggen tegenwoordig te maken. Hè? We hebben met u niks te maken. Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Hetgeen betekent dat je die demonen dus als wezens, ik vermijd het woord personen altijd, want een persoon is juist wel zichtbaar en tastbaar, maar dat het wezens zijn, bestaande wezens, met eigen verantwoordelijkheden en dat soort dingen meer, die bovendien, het is een kwestie van tijd, onderweg zijn naar hun oordeel. En u weet dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, en dat de Heer Jezus Christus de grote rechter is, die oordelen zal de levenden en de doden en de gehele aarde en wat het maar is. Maar het was nu de tijd nog niet, en dat weten die lui, want die zeggen, zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Het is de tijd nog niet. Hetgeen ons dan hier meegedeeld wordt, feitelijk dat er een tijd komt waarin zij geoordeeld, gepijnigd zullen worden. En dan staat er vervolgens, en verre van hen was een kudde vele zwijnen, weidende, en de duivelen, de demonen dus, staat er nu, vers 31, de demonen baden hem, zeggende, indien gij ons uitwerpt, want ze voelden de bui hangen, indien gij ons uitwerpt, laat ons toe dat wij in die kudde zwijnen varen. En dat mocht, en zo zwijnden zij dan. Hè? Kijk of je dat woord ook kent. Hè? Zwijnen, het werkwoord. Ik zwijn, jij zwijnt, wij zouden gezwijnd hebben. Dus geluk hebben, betekent dat. Dat het je mee zit. Dus je deze, als je de loterij wint, of hoe heet dat ding ook weer? De postcode loterij, zoiets. Nou ja, dan zwijn je. Ze mochten in die zwijnen. Ja, ik moet bovendien me beperken, want ja, we zitten hier weer in de Decapolis en dat soort dingen meer. En daar mag je die zwijnen dan ook verwachten. Maar ja, dat kan ik hem allemaal niet vertellen. Maar er staat dan de duivel en baalde hem zeggen dat ze in die gros uit willen laten stoelen dat we in die kudde zwijnen varen. Daar moet je nog even een conclusie uittrekken in het voorbijgaan. Namelijk dat die demonen die wonen in, hier in een Gergeseense man of twee. In een andere verslag wordt er maar één gemeld. Hier worden er twee gemeld. Maar ze wonen daarin. Je kunt er twee conclusies uit trekken. De een is dat een mens dus behept kan zijn met een demon. Dan is hij gedemoniseerd. Maar hij kan ook behept zijn, bezeten zijn door legio. Door meerdere heet dat. Dat heet legio toch? Door meerdere tegelijk. En een andere conclusie is dat die lui op een of andere wijze er toch naar streven, er belang bij hebben te wonen in iets. Dan zeg ik het zo plat mogelijk. Ik had moeten zeggen natuurlijk, omdat het voor de hand ligt, in iemand. In een levend wezen. Nog iets langer nadenken, dan kun je zeggen, zij wonen graag in een lichaam. In een levend lichaam. Liefst van een mens, blijkbaar. Maar eventueel in een dier, dat kan ook. En voor zover ik weet, ook in voorwerpen. Dingen. Ik ben even aan het nadenken, maar geloof niet dat het in de Bijbel genoemd wordt of voorkomt. Maar het is buiten de Bijbel om. Een, nou ja, toch een redelijk bekend gegeven. Of je erin gelooft, dat is een ander ding. Maar toch. Heb je dan, ze zoeken een lichaam. Want ze zijn geest. En geest drukt zich uit nou eenmaal in een lichaam. Nou ja, ik weet dat het niet zo'n mooi voorbeeld is. Maar God is geest en drukt zich uit in een lichaam. Dat van Christus. Die dus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hebreeën 1 vers 3. Waarna van Christus gezegd wordt dat hij op zijn tijd zal vertonen. Schrijft Paulus aan Timotheus. Hij zal vertonen de onzinnelijke God. Enzovoorts. Daar is niks problematisch aan dat verschijnsel. Het levert wel problemen op voor degene die alles onder controle willen brengen, alles willen analyseren en daarna manipuleren. En dat is een probleem. Want ja, de mens heeft ook een geest, maar krijgt daar maar eens vat op. En dat is het probleem van iedereen die op de macht uit is. Er is altijd iets dat zich aan die macht onttrekt. En men probeert dat onder controle te brengen en te systematiseren. Dat gaat niet lukken. Het is geest. En dat onttrekt zich aan onze klauwen. Maar toch. En dan verder. Hij zei tot hen, gaat heen. Dat was nog netter dan hoepel op. Maar gaat heen. Hij zei tot hen, gaat heen. En zij uitgaande, zodat je weet dat ze inderdaad in die mannen waren. Daarom heet het uitgaande. Voeren heen. Want het is varen. Voeren heen in de kudde zwijnen. En voilà, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee en zij stierven in het water. Je vraagt je af wie die schade heeft moeten betalen en van wie die kudde zwijnen was. Maar ja, u weet, de zwijnen staan niet in hoog aanzien in de Bijbel. Zij worden geacht bijzonder onrein te zijn. En, nou ja, meer zal ik er maar niet over zeggen. Maar men zou ervan verlost moeten worden. Je kan altijd nog ter discussie stellen of het wel volgens de wet was dat daar zo'n kudde zwijnen was. In hoeverre dat gebied daar onder Joodse juridictie viel, of juist niet. Maar dan nog, wat moet die kudde zwijnen daar? In onze dagen kom je daar ook geen kudde zwijnen tegen, hoor. Echt niet. Want ja, die andere lui die een ander boek gekregen hebben, zal ik maar zeggen. Een veel dunner exemplaar overigens. Die eten ook geen zwijnenvlees. Swinevlees. Nou ja, dat is weer een ander lied, maar dat zal ik u later vertellen. Hoe dan ook, ze worden uitgedreven. Daarna moet ik erop wijzen dat wij vervolgens moeten ons melden in Matteüs hoofdstuk 17, is mijn bedoeling, want hier heette het demonen. Maar in Matteüs 17, daar ga ik nu naartoe. Ik sla Matteüs 9 over. In Matteüs 17 lezen wij in over de maanzieke knaap, waar staat dat als de Heer met die drie discipelen van die berg der verheerlijking afkomt, dan staat er, en als vanaf vers 14, als zij bij de scharen gekomen waren, onderaan de berg, kwam hem een mens vallende voor hem op de knieën en zeggende: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. Lunatic heet dat. Dan heb je een lunatic, heb je een tik van de maan. In het Engels wordt de term veel gebruikt, in het Nederlands niet, geloof ik, helemaal niet meer, geloof ik zelfs. Hij is maanziek en is in zwaar lijden. Waarom het zo heet, het is omdat de aanvallen gepaard gaan met de verschijning van de volle maan. Maar ja, dat zijn statistiekjes naar het schijnt enzovoort. En het zal wel weer achterhaald zijn, weet ik veel, maar daar komt de naam vandaan. Hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur. Wij noemen dat epilepsie. Nou ja, epileptisch. Of dat een ziekte, of dat een kwaal is, ja, ik heb daar geen verstand van, want dan moeten we die begrippen definiëren. Maar je hebt natuurlijk wel een probleem als je af en toe de controle verliest en neervalt. En dat is wat het woord epilepsie feitelijk inhoudt. Men valt weg. Wat is het? En het wordt hier gekoppeld aan een begrip maanziek. Hij is maanziek, is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur. En menigmaal in het water. Dat is toch zelfvernietigingsdrang. Gewild of ongewild. Ik kan daar verder ook niks van zeggen. Maar wel is duidelijk dat die, voor zover het een drang is, die drang komt niet van de persoon in kwestie. En met de persoon bedoel ik als altijd de buitenkant. De knaap dus, om zo te zeggen. Maar het is een drang die van binnenuit komt. Dat is die geest die daarin woont. Waarom die dat wil, die geest, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik ken ook mensen. Nou ja, ik niet. Maar er zijn ook mensen die een eind aan hun eigen leven willen maken. En sommigen doen het ook. En er zijn ook mensen die hun leven lang uit zijn op vernietiging. Dat is ook een psychologisch verschijnsel. Dus geboekstaafd, gebestudeerd en zo. Mensen die bewust gevaarlijk leven. Net zolang totdat het een keer echt misgaat. Niet dat ze daar echt bewust op uit zijn, want dat is makkelijk genoeg. Maar ze leven zodanig, zo riskant, dat volgens de statistiek moet het echt wel een keer fout gaan. En dat gebeurt dan ook. En dat is een levenshouding. Waarom ook niet? Ik ben van mening dat een beetje risico in het leven, dat hoort erbij. Want als je dat al niet meer loopt, dan wat is de, wat voor aardigheid is er dan nog aan het leven? Je moet af en toe eens een gokje wagen en risico lopen. En dat is het dan. Dat maakt het leven enigszins enerverend. En zo, dat is heel normaal wat ik nu zeg, hoor. Echt. Dat is geen afwijking, dat is heel normaal. Alleen, alles wat te is, dat weet u, dat is niet goed. Soms ontaart zoiets. Die mensen doen altijd gevaarlijke dingen. Weet je wel, die springen van een berg af of zo, met een surfplank of zo. Ik heb iemand gekend, die sprong uit vliegtuigen enzovoort. Die brak dan al zijn botten enzovoort. En ja, en daarna sprong hij weer van een berg af met zo'n, zo'n vleugel, weet je wel, zo'n parasailing of zoiets. En, allemaal van dat soort gekke dingen. Daarna gaan ze duiken in zee. En weet je veel wat, allemaal gekke dingen. Ja, als u mij vraagt, is er een steekje bij los? Is iets uit de hand gelopen? Ik vind het wel leuk, hoor, zulke mensen die dat allemaal doen. Maar het zou je kind maar wezen, bedoel ik, hè? Dat, ja. Het is gevaar, maar het loopt soms uit de hand. En als mensen dat ik zou niet weten waarom demonen bij gelegenheid ook niet zouden zeggen, maar nou, ik wil hier wel af. Of dat kan, weet ik niet, dat weet ik allemaal niet. Maar dat dit gebeurt, dat staat beschreven in de boeken. Ik vrees alleen dat die man die ik net citeerde van de televisie ook wel zal zeggen dat het niet bestaat en dat het geen ziekte of geen afwijking is. Maar ja, hoe het dan heet, weet ik niet. Maar dat het voorkomt, jazeker. Nou goed. En dan staat er, ik heb hem tot uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen genezen. Impliciet, het was dus een ziekte. Althans volgens pa. Mijn zoon heeft dit. En men heeft hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met jullie zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, brengt u mij hier. En Jezus bestrafte hem. En dan staat er, en de duivel ging van hem uit. Dat is niet de duivel, dat is een demon. De demon ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af. En dan staat er nog een discussie, maar daar wilde ik het niet over hebben. Maar ik hou mijn hand even bij dit schriftgedeelte, want er is 17 en ik blader naar Markus 9. Daar krijgen we dezelfde geschiedenis. Dat is vanaf vers 14. En dan lezen wij vers, dat is een hele discussie, maar dan komen we bij vers 17. En dan staat er, en een uit de scharen antwoordende zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. Een stomme geest. Wat dat betekent, dat weet u. Hij heeft een geest. En het gevolg daarvan is dat deze zoon stom geworden is daardoor. Dat wil zeggen, niks kan zeggen. Heb je dat? Ja. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En schuimt, dat heet schuimbekken. En knerst met zijn tanden. Dit zijn bekende symptomen van epilepsie. Niet noodzakelijk, maar dat zijn het wel. En hij verdort, dat wil zeggen, valt voor dood neer. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, die geest dus, die stomme geest. Maar ze hebben niet gekund. En dan vers 20. En ze brachten dezelfde tot hem. En als ze hem zag, scheurde hem terstond de geest. Als die jongen, die knaap, de Heer zag, werd hij door die geest gescheurd. En hij, vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. Ik kreeg meteen een aanval, zouden wij gezegd hebben, toch? En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kind zijt af, altijd al geweest. Hij hangt samen met een blind geborene. Hoe lang was dat? Ja, vanaf zijn geboorte. Is altijd zo geweest. Nooit anders. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, help ons. En dan komt de uitdrukking, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen, zeide ik, geloof Heer, kom in ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest. Het was een stomme geest, dat heet nu de onreine geest. Zeggende tot hem, gij stomme en dove geest. Ah. Nog een term erbij. Niet maar stom, maar ook doofstom. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op enzovoorts. Waar het me om gaat is dat dit in principe, het is dezelfde geschiedenis. Het is een ander verslag, maar het is dezelfde geschiedenis als die uit Matthäus 17. Maar wat in Matthäus 17 heet een demon, vertaald met een duivel, heet hier in Marcus 7 een geest. Een onreine geest, een dove geest, een stomme geest. Zodat we nu weer zien, want daar gaat het mee om, dat wat een demon heet, dat kan je ook gewoon met, je kunt het woord demon namelijk vermijden. Je kunt ook gewoon zeggen, het is een onreine geest, een dove geest, een boze geest, een stomme geest, wat het maar was. Heb je dat? Dat is wat een demon is. In de Bijbel. Daar gaat het me nu om. En dan blader ik verder naar Lucas hoofdstuk 4. Alles binnen datzelfde verband. Daar staat in vers 33. En in de synagoge was een mens, hebbende een geest eens onreinen duivels. En hij riep met grote stemmen, zeggende, laat af, wat hebben wij met u, gij Jezus Nazarene. Die kennen we langzamerhand, hè? Wat hebben wij met u van doen? Die Gergesense man of mannen riepen dat ook. Wat hebben wij met u van doen? We willen met u niks te maken hebben. En hier is iemand in de synagoge, notabene, met dezelfde tekst, met dezelfde omstandigheid enzovoort. Maar hier heet het, hebbende een geest, eens onreinen duivels. Nou ja, dat weet u langzamerhand. Duivel is gewoon demon. Het is dus een onreine demon. Maar wij kennen dat ook als een onreine geest. En hier vind je zelfs in één adem, in één uitdrukking zelfs, het woord geest onrein en het woord demon. En dat is waar het om gaat. Het zijn geen twee categorieën. Het is één en dezelfde categorie die met twee verschillende termen wordt aangeduid. De een is die van demon en de ander is die van een geest. Een onreine of wat dan ook maar. Goed. Dan slaan we even om naar Lucas 8. Vers 2, daar hebt u ook dit verschijnsel. namelijk de afwisseling van die twee termen. Lucas 8 vers 2. En sommige vrouwen die van boze geesten en daarmee ook krankheden genezen waren, namelijk Maria Magdalena, van welke zeven demonen uitgegaan waren. En wat dus eerst heet boze geesten, heet in tweede instantie niet eens boze demonen, het heet gewoon demonen. En ze zijn per definitie dus boos, die demonen. Kijk, als er zou gestaan hebben van welke zeven boze demonen waren uitgegaan, dan zou je nog op de gedachte kunnen komen dat er ook goede demonen wellicht zouden kunnen zijn. Maar die mogelijkheid laat de Bijbel niet. Ze zijn altijd fout. Goed, en dan heb ik nog Lucas 9 voor u. Dat is vanaf vers 42, want het is dezelfde geschiedenis weer bij de verheerlijking op de berg. Lucas 9, vers 42. En nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem, maar Jezus bestrafte de onreine geest. Zie, in één zin, volkomen overbodig naar onze maatstaven, krijg je eerst, scheurde hem de demon, en er staat dat Jezus bestrafte de demon. Dat had net zo goed kunnen staan, maar Jezus bestrafte hem en maakte het kind gezond. En logisch zou geweest zijn, maar Jezus bestrafte de demon en maakte het kind gezond. Maar in plaats daarvan staat er uitdrukkelijk, maar Jezus bestrafte de onreine geest. En het opmerkelijke is dat die beide termen, demon en boze geest, in één uitdrukking staan. En dat vinden we specifiek bij Lucas. Maar Lucas, u weet toch wat zijn vak was? Hij was arts, ja. Wat je er maar bij voor wil stellen. Ik weet wel dat men niet zo hoog denkt over artsenij van 2000 jaar geleden. Maar ze waren wel degelijk arts. En ik persoonlijk denk dat die lui dingen konden die wij vandaag niet eens meer kunnen. En bovendien dat ze het goedkoper konden doen dan wij tegenwoordig. Maar goed, dat is natuurlijk al gauw zo, hè. Ja. Maar arts, hij moet dus geweten hebben waar het over ging. En hij is degene die zegt, ja, demonen, boze geesten, met nadruk ook. Zie? En gebruikt de termen tamelijk overbodig. Dan hebben we nog, omdat ik hier toch ben, hebben we nog Lucas 10. In vers 17, in Lucas 10 vinden we de zogeheten uitzending der 70. 70 zendelingen, apostelen. En die kwamen daarna weer terug van hun bediening, hun reis. Vers 17. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de demonen zijn ons onderworpen in uw naam. Hetgeen dan toch geldt als een bijzonderheid. En daar volgt dan de uitdrukking bij. En hij zei tot hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat wil zeggen, dit doet verslag van wat hij als profeet gezien heeft. Wat in de toekomst zou gebeuren. En de Heer zegt, het is niet alleen het personeel wat uitgedreven wordt, maar er komt een tijd dat de grote baas zelf gepakt wordt. U weet wel, niet in Dubai, maar nou ja, zoiets. Er zal uit de hemel geworpen worden. En Dat heet duivelen, demonen in vers 17. En in vers 20, doch verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn. En dan krijg je weer de afwisseling. Het heet demonen, abusievelijk vertaald met duivelen. Maar in tweede instantie, als Lucas ze weer noemt, heeft hij het over geesten. En daar gaat het maar om. En waarom ik u deze dingen zo nadrukkelijk voorhoud, dat heeft een reden, maar daar hebben we het straks over na de pauze. Het punt is namelijk dat het gebruik van het woord demon in het Nieuwe Testament volstrekt overbodig is. Men had gewoon kunnen schrijven over boze geesten, stomme geesten, onreine geesten, wat het maar was allemaal. Niettemin wordt daar het woord demon bij gebruikt. En het bijzondere daarvan is, in de eerste plaats dus dat het niet hoefde, maar het betekent automatisch, er zit niks anders op, dit is wat het betekent. Het betekent namelijk dat daarmee voor de volle 100% het Griekse begrip demon geïntroduceerd wordt in de Bijbel en geacht wordt volledig identiek te zijn aan wat de Bijbel verstaat onder boze geesten. Als u dus vraagt, maar wat is dan een boze geest voor een ding, voor iets, dan is het antwoord een demon. Dat is Grieks. Zodat de vraag is, maar wat verstaan de Grieken dan onder het begrip demon? En dan is er echt maar één antwoord. De Grieken verstaan onder een demon een geest uit een oude wereld die onder een oordeel terecht is gekomen. Populair gezegd, te populair gezegd, het zijn geesten van mensen die geleefd hebben en gestorven zijn in die oude wereld. Die ten onder gegaan was. In de dagen van de Gouden Eeuw, want dat is de term die de Grieken daar ook voor gebruiken. Er zijn er nog een paar, maar dat doet er nou niet toe. Maar de Grieken kennen ook dat waar wij ons mee bezighouden hier. Dat idee van een restitutieleer. Dat wil zeggen van een voorheen gelukzalige wereld, om zo te zeggen. Die op een of andere wijze ten onder is gegaan. Waar een oordeel over gekomen is. Doordat de goden het onderling niet eens konden worden. Of ook, hoe je dat dan maar zegt. Want ja, toch maar. En de geesten van die mensen die eerst helemaal niet sterfelijk waren, maar die wel degelijk toen gestorven zijn, die geesten worden geacht nu op aarde rond te zwerven en worden beschouwd als te zijn de boodschappers. Kom je toch dicht bij het woord engel, boodschappers. Tussen de goden, we hebben het nog steeds over de Griekse mythologie, worden graag boodschappers te zijn tussen de goden en de mensen. En volgens de Grieken heb je dus goede demonen en kwaaie demonen. En de woordkeus die we zojuist tegenkwamen in die enkele teksten dan die ik met u genoemd heb, die heb ik wel geselecteerd, maar goed, maar het waren toch maar een paar teksten. Daar begrijp je nu van waarom dus met zoveel nadruk het gezegd wordt, demonen zijn geesten, maar het zijn boze geesten. Men moet ervan verlost worden, zoals men moet verlost worden van de zonde, van ziekte, van dood, van alles wat misgaat. Heb je dat? Het is er maar één die dat kan, en dat is de Heer, dat is de Messias. Ik hoop dat u begrepen hebt dat dat hele begrip demon geïntroduceerd is geworden vanuit een Griekse wereld. Daarom hebben de vertalers er dus echt problemen mee gehad. Ik maak me sterk dat ze het woord niet hebben willen translitereren, omdat ze daarmee het daarachterliggende Griekse gedachtegoed meteen in de Bijbel zichtbaar naar voren gebracht zouden hebben. Ik denk dat ze dat geweest is. En dat ik dat nou aanhaal is natuurlijk omdat voor ons dat dan weer een belangrijk argument is. Hoe dat is, het is gewoon een taalkundige kwestie. Als je een woord uit een andere taal introduceert of uit een andere discipline, terwijl je het niet nodig hebt, dan haal je daarmee dus alles wat daaraan hing al, haal je naar binnen. Zo is dat. Ik zal u een heel eenvoudig voorbeeld daarvan geven. Zowel in Romeinen 8 als in Galaten 3 is het, geloof ik, nog. Ik weet het niet zeker meer, anders is het 4. Vinden wij de uitdrukking dat wij door de geest geleid worden tot zo'n stelling, de geest enzovoort, dat we zonen zouden worden, door welke wij roepen, Abba, Vader. Want Abba betekent toch vader? En je leest het daar toch in het Grieks. Het is toch het Nieuwe Testament. Het is Grieks. En terwijl het geschreven is in het Grieks, staat daar dus het woord Abba, dat is het Hebreeuwse woord voor vader, en daarna het normale Griekse woord voor vader. Maar waarom staat het Hebreeuwse woord ertussen? En dat het een ander, de Hebreeuwse woord dus uit een andere taal is, houdt in dat de vertalers het ook niet mochten vertalen. Het was Grieks en het wordt aangehaald uit het Hebreeuws. Daarna wordt het Nederlands en het wordt nog steeds dat ene woord aangehaald uit het Hebreeuws dus. Maar waarom gebeurt dat? Het is een heel eenvoudig antwoord op. Het gaat erom wat dat Hebreeuwse woord Abba, wat het Hebreeuwse woord vader feitelijk inhoudt. Dat hele begrip vader, dat heeft in verschillende culturen en verschillende connotatie en verschillende gevoelswaarden, verschillende toepassingen, hangt een verschillende ambiance aan. Maar als je het Hebreeuwse woord gebruikt, Abba, dat in samenhang met zo'n stelling, want dat is wat er gebeurde, we hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Ik weet wel dat dat ook wegvertaald is, omdat de vertalers daar ook problemen mee hadden. Maar er staat, wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. En de aanwezigheid van het Hebreeuwse Abba wil zeggen dat we dus bij dat hele begrip zoonstelling, en dus ook bij vaderschap, moeten denken aan de Hebreeuwse toepassing van die termen. Dat wil zeggen, de oud-testamentische. En daar vind je dus het idee van de vader die zelf zijn zoon aanwijst. Ik zei niet verwekt, want dat weet hij maar niet wat hij aan het verwekken is, toch? Maar hij wijst de zoon aan, later, onder zijn kinderen. Die of die wordt de erfgenaam, of die niet, maar die wel. Begrijp je wel, dat is zoals het ons geïntroduceerd wordt in Genesis. De vader die zegt, gij zijt mijn zoon. Nou ja, ik citeer dit natuurlijk weer uit Psalm 2. Maar ja, dat is wat het is. Iemand zegt, dit is mijn zoon, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u als zodanig verwekt, aangesteld, neergezet, gesteld, hoe het mij heet mag, enzovoort. En met andere woorden, het gaat er niet om wat de Grieken onder het begrip vader verstonden. Het gaat erom wat in het Hebreeuws daaronder verstaan wordt en dus wat het Oude Testament daaronder verstaat. Heb je dat? Is dat als geld voor termen als heren der heerscharen? Dan heet het ineens de Heere Zebaoth. Toen het nog in het Oude Testament stond, werd het vertaald. In onze Statenvertaling, de Heer der heerscharen. En dan in het Nieuwe Testament staat het, maar toen is het uit het Oude, is het Hebreeuws meegekomen. Dus dan kennen wij ineens de Heere Zebaoth, hetgeen dus Hebreeuws is. Maar we kennen de uitdrukking alleen uit het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar het is de terugverwijzing dus naar de schriftplaatsen waar de Heere zich zo noemt. De Heere der heerscharen. En daarom, nou ja, dat gewicht hangt daaraan. En op dezelfde wijze krijgen wij dus het begrip demon in het Nieuwe Testament. Het is nergens voor nodig, ik hoop dat u dat begrepen hebt. Het is nergens voor nodig, want het heet in het Grieks gewoon, en in de Bijbel dus ook, boze geesten. Maar door het demonen te noemen, weten we ineens wat voor geesten dat zijn, wie die lui zijn. Want volgens Homerus, U weet wat, dat is de oude klassieke schrijvers van ver eeuwen voor Christus, zal ik maar zeggen. Volgens Homerus, andersom gezegd, Homerus gebruikt de term ter aanduiding van wat wij noemen halfgoden. Degene die tussen de goden en de mensen instaan, binnen de Griekse mythologie. Dus tussen de hemel, zal ik dan maar zeggen, en de aarde, want zo interpreteren wij dat dan. En volgens Plato, wat toch ook geen kleine jongen was, tja, die doet zijn invloed nog steeds in onze dagen gelden. Plato zegt dat de demonen de communicatie tussen de goden en de mensen verzorgen. Maar dat is omdat zij geacht worden overledenen te zijn uit die oude wereld. Overigens, ook bij Plato komt het verhaal over Atlantis vandaan, met die naam erbij, enzovoorts. In twee van de werken van Plato wordt dat aangehaald. De ondergang van een rijk, verzwolgen door de wateren, enzovoorts. Dat hetzelfde zou zijn als die ondergang van die oude wereld, van die gouden eeuw. Dat schrijft Plato nou weer niet, maar dat is wel wat ik denk. Het is het verhaal dat op allerlei wijzen, verschillende wijzen overleeft en onder verschillende namen. Want waar het gaat over die oude wereld kennen we niet alleen de uitdrukking de gouden eeuw, de voortijd heet het dan. Uit het verre verleden, wij kennen de term Atlantis, we kennen de term Mu, het verloren land van Mu, of Lemurië, volgens, of dat hetzelfde is of niet, dat hangt ook nog, Lemurië. En dan hebben we natuurlijk nog via het Frans de Elyseese velden, de Champs-Élysées. Mijn Amerikaanse variant is die van de eeuwige jachtvelden, maar ik geloof dat ik die heb van Karl May. En dat was weer een Duitser, dus schiet niet echt op natuurlijk. Maar, en daar heette trouwens het hiernamaals. Eeuwige jachtvelden. Maar het is het hiervoormaals. Champs-Élysées. De Elyseese velden. Hoewel, ik ken een begraafplaats, die heet zo, bij Arles. En daar wordt het dus ook geacht het hiernamaals te zijn. Iets daaraan klopt niet. Maar toen maar weer. Maar het idee van een oude wereld die ten onder is gegaan. De mens die wat verloren heeft. De mens en de wereld die wat kwijt is geraakt. Leeft niet alleen in orthodox christendom, om zo te zeggen. En daarmee bedoelde ik eigenlijk het idee van het paradijs dat men verloren is. Paradise lost. Maar het gaat veel verder terug. Dat is wat wij hier in deze serie lezingen natuurlijk naar voren proberen te brengen. Het gaat veel verder terug dan de zogeheten Hof van Eden, bijgenaamd het paradijs. Het gaat over een oude wereld die vergaan is. Waarvan Peter zegt, de mensen willen dat niet weten, maar het is wel gebeurd. En dat ze het niet willen weten is ook duidelijk. Maar nu komen wij dus feitelijk buiten de Bijbel uit. Vandaar dat ik ben blij dat het zo tijd is. Daar mag ik er weer mee ophouden. Want het wordt me niet altijd in dank afgenomen dat ik hierover spreek. Maar je zou je toch moeten realiseren hoe dat zit. Het hele zogeheten verschijnsel van demonen die in een mens zitten geeft de verklaring, als u het mij vraagt, voor veruit het grootste deel van alle zogenaamde paranormale verschijnselen. En para betekent ernaast. Dat wil zeggen, naast de normale verschijnselen hebben we ook dingen die er niet in passen, buiten de normen vallen. Die zijn dan paranormaal. En wij weten er geen raad mee, of wij geloven het niet, of wij verbazen ons en zeggen er is meer onder de zon dan wij weten, enzovoorts. En citeren nog Shakespeare ook. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar het is inderdaad zo. Maar kijk, wat wij hieruit leren is een heel simpel ding, dat hebben we eigenlijk al besproken, dat is dit. Dat deze wezens, bezit nemen van een mens, zodanig dat hij zelfs de zintuigen en zelfs de hele gezondheid kan beïnvloeden. We hebben gelezen een paar gevallen, maar er zijn er veel meer. Maar ik heb meer dan een anderhalf A4'tje of zo met bijbelteksten waarin die lui voorkomen. Dus doe maar. Ik probeer het u te besparen. Maar ze komen een mens in en wat ze doen, en dit is kenmerkend, zeg ik ook altijd, voor alle neurosen, psychosen of hoe ze maar heten tegenwoordig, want men heeft die dingen door elkaar gegooid en afgeschaft. Maar kenmerkend is altijd, iemand zei in de pauze nog, zo iemand is zichzelf niet meer. Nee, wat er gebeurt is dat de communicatie wordt afgebroken. Wij raken het contact met zo iemand kwijt op het moment dat dit soort dingen gebeuren, of gedurende de tijd waarin die zogeheten bezetenheid aan de orde is. En dat komt omdat er zit iemand anders in, en het eerste wat hij doet is de luiken dicht doen. De deur dicht, dat wil zeggen de oren dicht, de mond dicht. Er gaat niks meer in, er gaat niks meer uit. Die persoon in kwestie kan niet meer naar buiten treden, is onmachtig. En het huis is overgenomen door iemand anders die erin zit. En eventueel drukt die zich uit naar buiten toe. Soms kun je dan nog een stem horen, soms begint ze iemand te praten ook nog. Gewoonlijk met een heel andere stem en een andere tongval en alles. De hele besturing is overgenomen door iemand anders. Ja, het is luguber. Maar wees maar gewaarschuwd. Die dingen gebeuren echt. Of het ernstig is, ja, soms wel, soms niet. Dat is met ziekten ook zo. Soms is het bij gelegenheid. Soms heb je iets verkeerds gegeten, te zwaar getafeld. Nee, anderen slikken medicijnen en die krijgen deze bijverschijnselen. Het is meer bekend over natuurlijk, omdat ook anderen dat dan meemaken. Die zitten erbij terwijl mensen hallucineren. Nee, dat kan door medicijn gebruik, maar het kan door van alles zijn. Door alles wat de mens verzwakt, lichamelijk en dus geestelijk. Want de geestelijke dingen in een mens hebben een fysieke, lichamelijke, somatische basis. Ik weet niet wat oorzaak en gevolg is. Ik zeg het maar uitdrukkelijk. Ik weet niet wat er het eerst gebeurt. Beginnen eerst die gekke dingen en worden er daardoor stofjes aangemaakt. Zo heet het tegenwoordig, stofjes aangemaakt. Ons lichaam maakt overal stofjes aan. Enzovoort. Of worden eerst stofjes aangemaakt en krijg je dan dat gedoe allemaal. Ik weet het niet, maar er is ook niemand die het je kan vertellen hoor. Tenminste, ze hebben het mij nooit kunnen duidelijk maken, tot op heden niet. Maar dat er een samenhang is tussen wat de mens doet en wat hij denkt enzovoort. En zijn stofwisseling. Ik bedoel, heel de scheikunde en de hele biologie en wat het allemaal maar is in zijn lichaam. Ja, dat is zo. En dat er van alles ineens door de dokter wordt vastgesteld en een week later moet je terugkomen en dan zegt hij, het is helemaal weg. Dat is een wonder, had hij ook niet gedacht, want dat kan allemaal. Andersom natuurlijk ook. Je weet het niet, men weet het niet. Ik heb trouwens iemand gekend, die stelde zich voor, die zei, ik ben ook maar een domme huisarts, ik weet het ook niet. Wij geven middeltjes waarvan wij denken dat het werkt, omdat het werkt. Maar hoe, weten wij toch niet? Dat hebben wij geleerd. Als een patiënt dit mankeert, heb je die en die en die medicijnen. En als het ene niet werkt, dan geef je het andere. En als het bijverschijnselen zijn, dan geef je weer wat anders. Enzovoort, een hele lijst afwerken. Tegenwoordig heb je daar internet voor, want er staat allemaal. Toch of niet? Ik heb geen idee hoor trouwens, maar ik weet het vrij zeker, want volgens mij doet de dokter het net zo. Die praat met jou, maar tegelijkertijd zit je op zijn scherm te kijken, is je ook het Google hoor. Kijken van, ja, nou ja, toch maar. Maar wat ik wel weet, is dat de mens moet de controle hebben over zijn eigen leven en denken. En als hij probeert dat op te geven, of als hij dat opgeeft, of als hij daartoe niet meer de kracht heeft om het onder controle te houden, dan loopt hij groot risico dat iemand anders het overneemt. Praat ik te snel? Of dit is wat er gebeurt. Ik zei dus, je kan er soms niks aan doen, maar er zijn ook mensen die het specifiek zoeken. En die grijpen dus inderdaad naar verdovende middelen. Of althans naar specifiek voedsel. Of op zijn minst naar bepaald voedsel dat ze dan juist niet nemen. Om zich te verzwakken. Dan heb ik het nog niet eens over anorexia of iets dergelijks. Want dat is ook een probaat middel. Nou ja, je gaat er uiteindelijk aan dood natuurlijk, maar ja. Vroeg of laat gebeurt dat in ieder van ons. Ik bedoel, ja, oké. Maar tegen dat zover is, verliest zo iemand de controle over zijn eigen leven en denken en doen. En grote kans dat daar iemand anders gebruik van maakt. For the time being, want nou gaan we verder. Weet je wat er daarna gebeurt? De patiënt, de mens, wie het maar was, overlijdt. En dan staat er zo'n geest weer op straat, want die woont liever niet in één lijk. En wat moet hij dan? Iemand anders zoeken. Zwerfrond. Er staat in Matthäus 12. Oké, ik weet dat het daar een specifieke uitspraak is in verband met het Joodse volk, maar toch, er staat, de geest wordt uitgedreven en hij zwerft rond in dorre plaatsen. Dat wil zeggen, hij kan geen leven vinden ergens. En wat doet hij dan na verloop van tijd? Dan komt hij gewoon terug. En dan neemt hij, staat er in dat geval, staat er, neemt hij nog 7 anderen met zich mee die nog kwaaier zijn dan hij zelf. Ja, ja, dat is gebeurd. En dat gebeurt tot vandaag. Ik meen dat we er straks ergens gelezen hebben, maar staat inderdaad ergens en op meerdere plaatsen, meen ik ook, dat deze een geest uitstuurt, wegstuurt en zegt, en kom niet meer terug. Ga eruit, weg. En kom niet meer terug. Implicerend dat het toch een redelijke mogelijkheid is dat zo'n geest terugkomt, en dat is inderdaad wat op zijn minst gesuggereerd wordt, daar zeg ik het heel voorzichtig, in Matthäus 12 was dat. Hij gaat weg en hij komt weer terug en neemt nog een paar anderen mee. Legio, eventueel, enzovoort. Zodat wij nu ineens weten wat reïncarnatie is. Voor zover het bestaat, en het bestaat, is het dit. Niet de mens komt terug in een ander leven en in een andere gedaante. Vroeger moest je uitleggen wat het is, reïncarnatie, wat eronder verstaan moet worden. Tegenwoordig heeft iedereen een Boeddha-beeld in zijn tuin, dus je weet wel wat reïncarnatie is. Of op de schoorsteenmantel, of aan de muur hangen, weet je veel. Reïncarnatie. Dat is het idee dat de mens terug, als hij gestorven is, komt hij daarna terug in andere gedaanten, onder andere naam. En dan begint hij overnieuw aan een nieuw leven, een beter leven of een minder goed leven, afhankelijk van wat hij heeft verdiend of zo. Toch? Het karma en al dat soort zaken meer. Nou ja, bestaat dat? Er zijn redelijke bewijzen voor. Er zijn verschijnselen die dat aannemelijk maken dat zoiets kan gebeuren. Volgens de Bijbel kan het niet. Dat een mens weer terugkomt. Maar wat wel gebeurt, is dus dat zo'n geest, zo'n demon, een plekje zoekt en soms vindt hij er een. En dan is hij er weer. Gereïncarneerd. Dat wil zeggen, weer in het vlees gekomen. Maar het is niet die mens die terugkeert. Het is die demon die terugkeert. En soms is het dus de demon van die mens die terugkeert. Ik bedoel, ja, wat moet ik zeggen? Ik wou zeggen, stel, Jan heeft een demon en Jan gaat. Maar misschien had ik Boeddha moeten zeggen. Wat moet je. En nou, de boerder heet Jan, vooruit dan voor deze keer. Stoggen. En dan gaat hij dood en dan moet die geest eruit, die geest van Jan. En die komt terug in Piet. Maar het is de geest van Jan. En zo kun je dus een reïncarnatie hebben van iemand, enzovoorts. En dan kun je mensen hebben die herinnering hebben aan wat een ander heeft meegemaakt. Maar het was diezelfde geest. En wat ik nu vertel, ja, dat zijn dingen. Ik beveel u niet aan om dat uit te zoeken of zo. Je hebt er geen klap aan. Maar er is genoeg materiaal in omloop. Ik bedoel ook, je moet ook niet alles geloven wat ze afdrukken, wat ze printen. Maar vooruit me weer. Maar er is genoeg materiaal in omloop om dit soort dingen te demonstreren dat gebeurt. Dat mensen herinneringen hebben aan iets wat ze echt niet hebben meegemaakt. Maar het wordt nagezocht en dan blijkt wel degelijk dat het historisch klopt. Maar dat het van een ander afkomstig moet zijn. En in elk geval, ik weet niet hoe fanatiek men deze dingen doet, want sommigen gebruiken in, laten we zeggen, spiritistische kring, het heet spiritueel tegenwoordig, sommige van die gebruiken zijn modieus, dat wil zeggen, men doet al een tijd, het is in en daarna doet men het niet meer. Maar het is bekend van mensen die in trance gebracht worden, meestal met verdovende middelen, want hypnose, dat is wel erg oppervlakkig. Maar dat werkt ook bij gelegenheid. Bij sommigen. Maar ze worden in trance gebracht. En ze worden ondervraagd. Naar enzovoort. En ze worden ondervraagd naar vorige levens. En daarna mogen ze weer naar huis. Kunnen ze de volgende keer terugkomen. Dan gaan we weer verder. Enzovoort. En zo kunnen mensen vertellen wat ze meegemaakt hebben in de slag bij Waterloo. En daarna vertellen ze je over de slag bij Nieuwpoort. Oké, in trance. Maar dit zijn gedocumenteerde dingen. En dan heb je weer iemand die dan gevochten heeft in het leger van de prins. Of dat was trompetter in het leger van de prins. Maar goed. En daarna iemand die gevochten heeft nog met Julius Caesar. Waarom het oorlog blijft, weet ik niet. Maar het schijnt toch wel een voorkeur te zijn, heb ik begrepen, van die... Nee, het is iets voor mensen die gewoon niks hebben beleefd en hun leventje geleefd hebben volgens traditie zonder dat er iets ernstigs is overkomen. Dat hoor je nooit. Daar valt ook weinig over te melden. Maar wat gemeld wordt, zijn altijd zaken die enerverend zijn. En bovendien, wat opgeschreven wordt en de publiciteit eventueel haalt, zijn natuurlijk dingen die aan de andere kant in de geschiedenisboeken staan. En voor zover, ik volg het al lang niet meer, maar voor zover men onderzoek gedaan heeft naar een oude wereld, naar Atlantis enzovoorts, heeft men dit soort dingen ook gedaan. Dat wil zeggen, mensen ondervraagd naar hun verleden enzovoorts. Weet je wel, 7 keer hiervoor tot ze geïncarneerd zijn, of 17 keer, of 70 keer daarvoor, maar enzovoorts. En oorspronkelijk leefden ze dan op Atlantis. Dat was ver voor de slag bij Waterloo en de slag bij Nieuwpoort. En welke slagen het maar waren. Hebben u dat nog? Ze weten van die oudheid, maar nu een heel andere vraag. Hoe weet dan Plato? Hoe weten de Grieken? En Plato zei dat hij het had van de Egyptenaren. Hoe weten die lui over een oude wereld, al of niet onder de naam Atlantis? Van de demonen. En hoe weet Madame Blavatsky, ik moet even nadenken, staat onder de B. Ken je die? Hoe weet Madame Blavatsky van een oude wereld die vergaan is, enzovoorts. En nog een heleboel meer, maar toe maar. Van de demonen. Die hebben daar weet van. En dat laat zich raden ook nog. Want voor zover wij weten, komt het woord demon van Dao, de wortel, Daemi, maar nou goed, dat zijn Griekse dingen, in de betekenis van weten, wetend, intelligent. Heb u dat? Dat zijn ook de demonen die geacht worden de geesten te zijn van de orakels. Zoals bijvoorbeeld die van Delphi. Dat had iets met een python en met Apollo te maken, maar dat verhaal dat ga ik u allemaal niet vertellen. Dat is Griekse mythologie. Maar wij kennen het wel uit de Bijbel, alleen men heeft het ook wegvertaald. Daar staat er, er was een vrouw met een waarzeggende geest. Maar er staat een vrouw met een python. Eigenlijk een pythonische geest. Een python, inderdaad genoemd naar een slang, maar het is een streek in het midden van Griekenland. Waar inderdaad Delphi ligt. En waar het beroemde, het werelds meest beroemde orakel was, het orakel van Delphi. En een pythonische geest wil zeggen een waarzeggende geest. Dus een orakelende, een waarzeggende geest. Die geesten worden geacht wat te weten. Meer dan wij, in ieder geval ze weten dingen die wij mensen niet weten. Maar ze leven ook al veel langer. Nou ja, leven weet ik niet. Ze bestaan dan ook al veel langer. En ze zijn de bron van bepaalde kennis. Ja. Ja, de Bijbel verbiedt het hoor, om die geesten te vragen, op te roepen of wat dan ook maar. Enzovoort. En dan, dus ik hoop dat goed tot u doordringt. Spiritisme, genoemd naar spirit, naar geest. Spiritisme, het woord wordt nergens meer gebruikt, zei ik u al. Maar spiritisme, dat heeft van doen met het oproepen van geesten van doden. De op te roepen geesten werden niet geacht in zichzelf te bestaan, maar werden geacht de geesten te zijn van overleden mensen, van voorvaderen. En in zekere zin was dat dus nog juist ook. Alleen het zijn niet onze voorvaderen. Want onze stamreeks terugloopt naar Adam en verder terug kom je niet. Het gaat over andere wezens. Maar wel overledenen, lui uit die oude wereld. En voor zover die demonen, die geesten ooit in mensen geleefd, gewoond hebben, mensen bezet hebben gehouden, hebben zij ook weet van wat er in die levens gebeurd is. Zodat het inderdaad wel mogelijk is dat geesten worden opgeroepen die zich uitgeven voor de geest van je opoe. En die dan ook nog wel kunnen dingen, anekdotes kunnen vertellen, om zo te zeggen, over wat hij dan beleefd heeft en hoe dat dan was enzovoort. Ik moet u zeggen, niet dat je er veel aan hebt, want dezelfde lui, die demonen, ze mogen dan boden van de goden zijn volgens de Grieken. Het zijn aardsleugenaars. Het wordt dus ook gebruikt als personeel van de duivel. En dat is de aardsleugenaar. Je hebt er verder niks aan. En daar wil ik ook niks meer over zeggen. Dat is een persoonlijk getuigenis. Je hebt er verder niks aan, je kunt er verder niks mee. Ze kunnen je toch de toekomst niet voorspellen. Ze hebben hooguit wat meer ervaring, zodat ze ongeveer wel weten hoe dat moet aflopen. Maar daar blijft het dan ook bij. En orakeltaal is per definitie altijd een raadsel. Dat weet u toch, hè? Dat blijft. Je kunt er niks mee. Maar het is ook taal die feitelijk van een andere wereld komt. Maar het idee van doden oproepen en het idee van reïncarnatie is daarmee, lijkt mij, afdoende verklaard. En wetend zijn ze. Ze weten namelijk dat ze alsnog geoordeeld zullen worden. En daarna kom ik dus min of meer automatisch terecht. Maar ik moet gelukkig ophouden. Ja, dat meen ik. Maar kom ik terecht in Openbaring 20. Het laatste deel, die wil ik u wel voorlezen. Dat is Openbaring 20. Daar zijn wij op de legendarische jongste dag. Ofwel, wij zijn ten laatste dagen. Ik zag de doden, vers 12, klein en groot, staande voor God. Jean et allemand betekent dat, hè? Iedereen. Elke reine. Staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat het leven is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En waar komen ze allemaal vandaan? Eigenlijk zou je vers 13, wat nu volgt, kunnen overslaan, toch? Er stond toch de doden, wie het maar waren. En ze werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Dan lees je vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Ook. Punt. En dan lijkt het mij dat je niks mist. En toch staat er nog een vers tussen. Daar staat: en de zee gaf de doden die in haar waren. En dan denk je toch, ja, als nou alle doden staan voor God, dan is het toch ook waar ze maar waren. De zee, oké. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, maar dat stond er al. Ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En dood en hel, dat is hetzelfde feitelijk. Dood, is, dat weet u wat het is. En hel is de vertaling van Hades. Dat is het dodenrijk. Dat is de plaats waar de doden zijn. Maar het was toch al genoemd. Het enige bijzondere in het vers is het woord zee. En daar zou je gewoon overheen gelezen hebben. Waren het niet dat ik nu op wiskundige wijze de rest van het vers heb weggestreept omdat het er al stond. Is overbodig. Weg. En wat je dan overhoudt, de zee. Wat is daar dan mee? Want ja, natuurlijk kun je iemand de laan uitsturen en zeggen, met een kluitje in het riet bedoel ik, sturen. En zeggen, ja, dat gaat over degene die op zee gestorven zijn en daar een zeemansgraf hebben ontvangen. Dat wil zeggen, of door de haaien zijn opgegeten. Ja, maar of je nou op zee door de haaien bent opgegeten, of op het land door de wormen, de maden en wat dan maar. Sorry. Hoezo? Waarom zee? Is toch volkomen overbodig? Wat is er met zee? En dan zeg ik, nou, dit is bijna de laatste bladzijde van je Bijbel, maar je moet terug naar de eerste. Wat is er met zee? In Genesis 1, vers 2 was er alleen maar zee. Alleen maar de wateren. En het heet dan de afgrond. En dat is een erkend, algemeen bekend, Bijbels synoniem voor dodenrijk. Maar niet gewoon Hades, meer dan dat. Het is de afgrond waarin die oude wereld geacht werd verdwenen te zijn in het oordeel. En als hier dus staat, de zee gaf de doden, waar dus de klemtoon op komt te liggen, want het is de enige zin, bedoel de enige betekenis van het vers, dan lijkt het mij dat dat de betekenis ervan is. Dat wil zeggen dat het gaat om de doden uit die voorgaande wereld, waarvan dus de demonen zeiden, of waarna de demonen verwezen, toen ze zeiden, zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Zij stammen uit die oude wereld, maar zullen pas op de jongste dag geoordeeld worden. Daarmee is het verhaal niet af, want wij kennen trouwens ook nog een categorie engelen. Nee, niet demonen. Engelen, die in de Tartarus heet het, bewaard worden tot de dag des oordeels, geketend en wel staat er, Nou ja, dat er is hun keten waarschijnlijk, maar dat doet er nou niet toe. Dat zijn degenen die hun woonsteden, oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben, staat er dan bij gelegenheid bij enzovoorts. En wat je ook doet, wij lezen niet over dat ter gelegenheid van de zonvloed engelen gevangen gezet zijn in het dodenrijk of zoiets. En dus ben je en vloed eerder terecht, namelijk bij degenen die hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben in die oude schepping. Hetgeen mede moet geleid hebben tot die grote vloed waardoor hemel en aarde vergaan zijn. En een kleine echo daarvan vinden wij in de dagen van Noach, waarbij zonen gods ingingen in dochter der mensen enzovoorts. Maar dat is alleen de echo, om zo te zeggen. En een uitbeelding, kennelijk, van wat vroeger al gebeurd was. Vandaar dat de Heer zei, maar nou gebeurt het niet meer. Ik zal het nou niet meer doen. Maar dan weet je wel ongeveer hoe het zit. Iets van vermenging met hemelse en aardse wezens enzovoorts. En het was aanleiding tot de vloed van Noach. Maar dat is zo, omdat iets dergelijks zich heeft afgespeeld in die oude wereld. En dat is aangeleiding geweest tot die grote vloed toen. Dat was niet een jongste dag, dat was niet een eindoordeel. Want de duivel kennen wij nog, zijn gevallen engelen, zijn personeel kennen wij nog. Zijn lagere personeel, de demonen kennen wij nog, die van die kant afstammen. En zij zullen geoordeeld worden, ook op de jongste dag. Met andere woorden, het zijn maar niet de doden van het dodenrijk, de Hades, om zo te zeggen, maar het grijpt als het ware nog dieper. Ik weet niet of dat een goede term is, daarom zeg ik als het ware. Het gaat om de jongste dag ook van de voorgaande wereld. En pas daarna, als dat geweest is, krijg je 21 vers 1, hetgeen eigenlijk de afsluiting is van hoofdstuk 19. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Er wordt hier maar tot 2 geteld, om zo te zeggen. En die oude wereld die loopt tot aan die jongste dag. Maar die wereld die toen was, waar Petrus het over heeft, is ook deze wereld dus eigenlijk. Dat is nog niet afgedaan. Daar is een betrekkelijk voorlopig oordeel over gekomen. Nou ja, een oordeel, maar dan ook weer een zeker herstel. En in die tijd, in die omstandigheden leven wij. En we hebben van doen met de overblijfselen van die oorspronkelijke oude wereld. Dat is niet afgesloten en toen een compleet nieuw begin. Het gaat er nou juist om dat ook onze wereld vanaf Adam van de 7 dagen deel uitmaakt van, nou ja, te zwak uitgedrukt, maar toen maar deel uitmaakt van Gods herstelwerk. Van die oude wereld. En dus is er die verbinding. Logischerwijze. Het is in die oude wereld misgegaan. En in de loop van onze geschiedenis wordt het een en ander gecorrigeerd, geoordeeld, veranderd, vervangen. Dan wel weggedaan, wat het maar was allemaal. Dat is wat er gebeurt. En we zitten in onze dagen dus wel degelijk met de restanten van die oude schepping. U weet wel, dat is dat Jericho dat niet herbouwd mocht worden, maar het is er wel. Enzovoorts. Of een Egypte dat onder water hoort te zijn, maar dat steekt toch zijn kop weer boven water. Enzovoorts. En eigenlijk van dit soort verhalen, dit soort beelden, is de klassieke mythologie, dat is gewoonlijk de Griekse, in hoofdzaak, vol. Dat wil zeggen, van dit soort legenden, mythen, sagen, hoe je ze maar noemt, waarin je de sporen terugvindt van deze dingen. Oneenigheid onder de goden, een val van de schepping, val van de wereld, de introductie van verderf, zonde en dood, moord en doodslag, enzovoorts. En dan maar hopen op een hiernamaals waarin alles beter zal worden, alsnog. Heb je dat? Maar de uiteindelijke verwachting is natuurlijk die van het grote oordeel, waardoor definitief een eind gemaakt zal worden aan zonde en daarmee aan dood uiteraard. En wat die demonen betreft, wel, ik neem ze niet zo heel serieus. Zij hebben een probleem. Ze zitten zonder lichaam en toma. Ze worden gerekend tot de macht van Satan, tot het personeel van Satan. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, meen ik, dat voor zover er goden zijn, zijn het demonen. Hij zegt, wat de heidenen offeren aan hun goden, offeren ze aan de demonen. Die bestaan dus wel, maar dat zijn niet hooggeplaatste goden. Ze zijn lager dan de mens. Ze zijn hun lichaam zelfs kwijt. Heb je dat nog? En bovendien zegt hij, zijn stomme afgoden. En dat is niet omdat ze geen woorden uitbrengen, maar omdat ze domweg niks te zeggen hebben. Omdat ze stomweg niks te zeggen hebben. Ze kunnen ons niet helpen. Ze kunnen ons dat niet adviseren. Waarom dat is, weet ik ook niet, maar het is zo. Maar ze weten wel het een en ander. Heb u dat nog? En wat ons betreft, ik zei, het is de macht van de Satan. Er is heus maar één manier om ervoor te wijken, om eraan te ontkomen. Dat is wat, omdat Petrus het zei. Die zei, onderwerpt u dan goden. Hij zei, wederstaat de duivel, onderwerpt u dan goden, en hij, de duivel, zal van u vlieden. Dus het is niet strijden tegen de duivel, het is onderwerpen aan God. En dus de duivel strijdt tegen ons, en wij hebben voor dat doel een geestelijke wapenrusting ontvangen, opdat we zouden kunnen staan, stand houden en staande blijven. Dat is Efeze hoofdstuk 6. Maar hem bevechten, dat is er niet bij. Er is maar één ding wat je kunt doen, namelijk tot de Heer komen en hem dienen. Dat is een praktische aangelegenheid, in het volle besef van wie je bent. Dat wil zeggen, in het volle besef van je verlossing, maar ook van het volle besef dat je ten dienste staat van de Heer. Dat is het dan. En dat is de enige waar die demonen respect voor hebben. Ze weten dat hun tijd komt. Enzovoorts. En meer kan ik daar absoluut niet over vertellen. Dat is het enige advies. Iemand zei, kan een gelovige bezeten geraken? Ja, kan. Ja, dat kan. Ik weet niet of je erop uit bent, maar er zijn pilletjes voor. Zo is het nou helemaal. Er zijn technieken voor. Er zijn mensen die daarin gestudeerd hebben over hoe dat moet, enzovoort. Maar of je er wat aan hebt? Nee, absoluut niks. Integendeel. Ze brengen alleen verwarring, ze gooien de boel door elkaar. Dat is wat de grote baas doet en ook wil. En dat is ook wat er gebeurt als je ermee te maken krijgt. En zelfs is het zo dat je ermee te maken krijgt buiten je om. Dus niet in je, maar buiten je. Want je wordt soms... Heb je dat nooit gehad? Dat je in gesprek raakt met iemand over Bijbelse zaken. En dat je op een gegeven moment denkt, ben ik nou gek of hoe is dat? Dus geen touw om vast te knopen. En dan weet je waar je mee van doen hebt. Ik noemde Blavatsky er straks. Sorry dat ik het deed. Maar als je daarvan genezen wil worden van Blavatsky, moet je het vooral gaan lezen. Twee dikke pillen over de geheime leer. Je wordt er stapelgek van, bedoel ik. Het is niet te volgen, het gaat nergens over. Je hebt 300 bladzijden gehad en je vraagt je af, waar heeft ze het over eigenlijk? Wat moet ze ermee? Waar gaat dit naartoe? Wat heb ik hier aan? Wat heb ik nou geleerd? Het is absoluut een wartaal. Ja. Maar ook in evangelische kringen heb ik boeken gezien. Ik noem geen namen, maar het is absoluut een wartaal. En dan roept er iemand, maar dat is geleerd. Dat is knap enzovoort. Nee, dat is niet geleerd, dat is niet knap. Dat is wartaal. Dat is de duivel. Ik meen het echt. Dat is demonisch. Dat is gestuurd en dan krijg je dat soort... Op den duur ga je het herkennen. Niet dat dat moet, maar ik waarschuw je ervoor. Hè. Laat je er niet door meeslepen, want het neemt je te pakken. Als je daar echt in verdiept en denkt, dat moet ik begrijpen of moet ik mijn eigen maken. Echt niet. Dat gaat met je aan de haal. En dat is de methode die de duivel gebruikt. En dat zijn demonen. En los daarvan moet ik u zeggen, nog iets heel vaags, iets heel algemeens. Als de Bijbel nou zegt dat de duivel de god is deze eeuw, de overste is van deze wereld, dan begrijpt u toch dat die hele wereld bestuurd wordt door een paar hoge managers en vervolgens door het laagste personeel, en dat zijn de demonen. Die vind je dus in heel de wereld, overal. En het resultaat daarvan is niet een geordend geheel, maar één grote chaos. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, dat is hun specialiteit. Dat is wat ze doen. Dat is die wereld waarin wij leven. Zodat je niet kunt zeggen, kijk, daar of daar heb je van doen met demonen. Het is, de wereld zit er vol mee. Dat is het. Dat heet dan de geest van de tijd, de geest deze eeuw. Maar ze noemt de Bijbel het ook. Maar dat komt van hoger aan. Dat is maar niet wat de mensen bedenken. Er zitten krachten, er zitten machten achter die dat besturen. Daarom zegt de Bijbel, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Hoewel het er zo uitziet. Maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. En daar is de hele wereld mee vergiftigd. Feitelijk. En de enige manier om je daaraan te onttrekken is het enige alternatief. Kom tot uw heiland. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En met die woorden sluiten wij deze avond af. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als degene die ons trekt uit de macht der duisternis. Als degene in wie wij meer dan overwinnaar geworden zijn, omdat we deel hebben gekregen aan de overwinning van Christus en daarmee de opstanding uit de dood, de wedergeboorte en daarmee de overzetting uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we daarin zouden wandelen. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En steeds meer ons bewust mogen zijn wie wij in u geworden zijn. En steeds meer ook ons bewust van hoezeer de wereld om ons heen ligt in de macht der duisternis. Maar Gode zij dank, wij mogen tot u komen om getrokken te worden uit die duisternis. Opdat uw licht en uw waarheid in onze harten zou schijnen en ons zou trekken tot uzelf. Opdat we als burgers van een nieuwe schepping, burgers van de hemel zelfs, door het leven mogen gaan. In de tijd die ons over is in ons vlees, zouden wijden aan u. Wij danken u daarom, Vader, voor de rijkdom die wij in Christus gevonden hebben. Een rijkdom die ons geopenbaard is in uw woord, waartoe wij ook vanavond hier bijeen mochten zijn. En we bevelen elkaar bij u aan, opdat dat woord en daarmee uw woord en uw geest zouden geplant worden in onze harten, opdat die onze zielen zou zalig maken. Wees u ons nabij, richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.